Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit de psalm die ook in deze dienst in de prediking centraal mag staan. Dat is de 121ste psalm. Daarvan nu het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Vers 1 van psalm 121. Deze middag doen wij belijdenis van ons geloof. Dat zullen we doen door in te stemmen met de 12 artikelen van het geloof. Daarna zingen wij Psalm 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, vers 3, naar de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen nu de schrift. We lezen uit het Oude Testament Psalm 121 en uit het Nieuwe Testament het slot van Romeinen 8. Psalm 121 als eerst. Een lied Hamaaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Vervolgens het slot van Romeinen 8. Dat is vanaf vers 35 tot en met 39. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. We zullen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Laten we bidden. Trouwe en eeuwige God, drie enige God, tot u mogen wij bidden ook nu weer. U Vader die de Schepper bent. U Zoon die de Verlosser bent. U Heilige Geest die het werk van de herschepping in de harten van mensen wil uitwerken. U de drie enige God, uw naam zij eer en lof vanwege wie u bent, vanwege uw genade, vanwege uw liefde, vanwege uw trouw, vanwege uw geduld met ons mensen. Telkens en telkens weer wilt u nog weer een stuk verder met ons meereizen op onze levensweg. Om te laten zien wie u bent en wat u wil geven. Om ons te waarschuwen voor de wegen die naar de dood leiden. En om ons de weg te wijzen die naar het leven voert. Al die moeite die u besteedt, wij bidden u, Heere, laat het alstublieft niet vergeefs zijn aan ons eigen hart en leven. Maar bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Wanneer u dat werk in ons hart legt, doe het alstublieft naar uw eigen woord, naar uw eigen belofte. Dat wat wij niet kunnen, aan elkaar niet kunnen geven en bij onszelf niet kunnen bewerken, dat wilt u ons toch schenken. En daar bidden wij om. Mag dan ook de prediking van deze middag daarbij bijdragen. Door u zelf genomen en in het hart gelegd. Dat we jaloers worden gemaakt. De dichter van Psalm 121, door wie u tot ons spreekt deze middag. Dat bij ons dat verlangen ook in het hart mag opklimmen. Om u, de Heere, als onze hulp te kennen. En wanneer we dat uit genade mogen weten, dat we daarin ook ons mogen verblijden. Geeft u dan alles wat nodig is vanmiddag in het luisteren, maar net zo in het spreken, mag het zijn tot de eer van uw grote naam. Wij mogen in alle rust hier samenkomen. Wat een zegen is dat. Dat doet ons denken aan zoveel mensen die verhindering ervaren om te komen naar de kerk. We hebben mogen bidden vanmorgen voor degene die vervolgd worden om het geloof, maar er kunnen ook zoveel andere redenen zijn. Als we denken aan, aan mensen in Afghanistan bijvoorbeeld, op de vlucht van huis en haard verdreven in allerijl afgelopen week, een veilig heenkomen gezocht vanwege die snelle opmars van de Taliban. En hoe wordt die bevolking in Afghanistan ook op dit moment het moeilijk gemaakt? Want dan is daar behalve de Taliban ook nog eens de IS die dood en verderf zaait, zoals ook afgelopen donderdag gebeurde met zo'n grote aanslag. O heren, wat moet er een angst leven bij die mensen? We kunnen het ons nauwelijks indenken. Hartelijk dragen we u de Afghaanse bevolking op. En zij die nog proberen een veilig heenkomen te zoeken, wilt u hen daarin helpen. En we danken u dat heel veel mensen mochten vluchten door middel ook van de hulp van allerlei landen die afgelopen jaren in Afghanistan een UN-vredesmacht mochten vormen. Maar zoveel anderen zijn nog overgebleven en zien vol angst de toekomst tegemoet. Heere, geeft u alstublieft de hulp. En tegelijkertijd bidden we ook voor al die Taliban-strijders. Wilt u de boosheid en de wreedheden beteugelen, dat daar helemaal geen lust meer voor is. Evenzo bij al die andere terroristische groeperingen die daar in dat land een plekje hebben gevonden. Mag de haat weggenomen worden, mag de vrede van u die alle verstand te boven gaat, ook daar harten en zinnen bewaren. Maar niet alleen daar is veel nood, we weten ook van nood op andere plaatsen op deze wereld. In Amerika, waar een orkaan zo ongeveer het land bereikt en de verwoestende gevolgen worden gevreesd. Wees ook daar nabij, Heer, en wilt u mensenlevens sparen en geeft u alstublieft dat die verwoestende orkaan snel in kracht zal afnemen. Ja, op allerlei plaatsen is zoveel leed, natuurgeweld of leed dat mensen elkaar aandoen. We merken het, Heer, hoe deze wereld zucht en als in barensnood is, verwachtende het nieuwe leven dat u eens zal brengen wanneer de nieuwe hemel en nieuwe aarde komen zal. En alles wat er nu is, door u zal worden gereinigd, geheiligd als door vuur. Tot u wederkomt, heren, en deze dingen gebeuren, wonen we nog hier en al deze dingen moeten gebeuren. Dat heeft u zelf gezegd, Heer Jezus. Maar we zuchten eronder en soms wordt het ons ook bang in het hart. Wat zal ons nog te wachten staan of onze kinderen, onze kleinkinderen? Maar ook al zijn al die dingen door u reeds aangewezen, laat het dan zo zijn dat we ons daar niet verontrust over maken. Maar wel des te meer de veiligheid zoals alleen bij u te krijgen is zullen zoeken, Heren. Heren, wees u onze schuilplaats of onze helper in de nood. U als helper, daarover mogen we toch ook deze middag luisteren in de verkondiging. Zo maakt u zich bekend, u die helpt. Mogen we dat dan ook ervaren. Niet alleen bidden wij u voor mensen ver weg, we bidden ook voor ons eigen land en volk. Speciaal bidden wij u voor onze regering. Nog altijd een demissionaire regering, maar allerlei belangrijke beslissingen, zeker als het gaat rondom het beleid van coronazaken, moeten genomen worden. Helpt u daarbij. Maar zegent u ook hen die druk bezig zijn met de formatie van een nieuwe regering. Het lijken wat stappen te zijn genomen afgelopen week, mag dat dan ook helpen? Geeft u dat we alstublieft spoedig weer een goed bestuur mogen ontvangen over ons land en volk? Geeft u wijsheid aan degene die ook een taak op landsniveau hebben gekregen? Speciaal bidden wij u voor degene die in de regering van land en volk begeren, wensen te luisteren naar uw heilig woord. Dat zij daar ook in gesterkt mogen worden door u, de Heere zelf. En wij belijden u dat in ons land en volk zoveel mis is. Wat is er veel waarmee wij u verdriet doen? Waarmee wij een schuld steeds laten groter worden bij u, de Heere. Dan gaan we ook niet in vrij uit, Heere, al zijn dat keuzes die niet onze instemming hebben. Het is wel een collectieve schuld waarin we meedragen. Maar wees nog genadig over ons en schenkt u alstublieft nog een bekering. Dat er een terugkeer mag zijn tot u, de Heere. We bidden ook voor alle provinciale bestuursleden en op gemeenteraadsniveau zegent u allen die daar een taak hebben. Opdat het waar mag worden wat u onszelf ook voorhoudt, dat we een stil en gerust leven mogen leiden. Maar niet dat het allemaal dan als vanzelf gaat, maar dat het wel een leven mag zijn in afhankelijkheid van u de Heere. Zo hebben we u weer veel dingen te vragen. Naast de dank die we u mogen brengen. O God, u bent de hoorder van het gebed. Neemt u dan ook onze smeekbeden ter oren. Ontfermt u zich over ons. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In wiens naam wij u toch mogen bidden. Uit genade. Amen. We zullen opnieuw gaan zingen. Nu de overige drie versen uit Psalm 121. Dat is het tweede, het derde en het vierde couplet. 121, 2, 3 en 4. gemeente, de tekst die het uitgangspunt vormt voor de preek vindt u in Psalm 121, daarvan het tweede vers. Psalm 121, vers 2. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. In antwoord op de preek zullen we zingen Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33, vers 10. Geliefde gemeente. We kennen allerlei soorten van hulp en hulpverlening in onze samenleving. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Want ik heb er al over nagedacht, dus ik heb de voorbeelden al paraat. Terwijl u misschien denkt, oh wacht even, hulpverlening, hoe dan? Nou, wat dacht u, wat dacht je van EHBO, de eerste hulp bij ongelukken? Wat fijn dat er mensen zijn die daarvoor opgeleid zijn. Dat als er een ongeval gebeurt, zij daadwerkelijk ook aan de slachtoffer hulp kunnen verlenen. Een andere vorm van hulpverlening is de pechhulp. Als u onderweg bent en u strandt ergens met de auto, dan is het wel heel erg fijn dat de wegenwachter is en die kan u weer verder op weg helpen. En we hebben vanmorgen gebeden voor Haiti, we hebben vanmiddag mogen bidden voor Amerika en voor Afghanistan. En dan wordt er op al die plaatsen ook noodhulp verleend. En ook dat is nodig. Dat mensen die in zulke bizarre omstandigheden zijn, hulp geboden krijgen. En nu gaat het vanmiddag in de preek ook over hulp. Niet zomaar hulp voor een specifiek geval. Maar het gaat over de allerbeste hulp die wij ons maar kunnen indenken. Hulp waarmee we dan werkelijk kunnen instemmen met die woorden uit dat bekende lied van McShane. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. We mogen hiernaar gaan luisteren aan de hand van de tekstwoorden die u net gelezen zijn. Thema voor de preek is Gods hulp op onze levensreis. Met drie aandachtspunten bij dit thema. Allereerst onze levensreis. Vervolgens onze levensgezel. En als derde onze levensvreugde. Gods hulp op onze pelgrimsreis. Allereerst onze levensreis. Als tweede onze levensgezel. En als derde onze levensvreugde. Onze levensreis. Psalm 121 is een pelgrimslied. Een lied Hamaalot. Dat herinnert er ons aan dat voor de Israëlieten de inzetting van God gold dat zij drie keer per jaar werden opgeroepen om naar Jeruzalem te reizen. Dat was voor de drie grote feesten die dan door het volk Israël werden gevierd. In het voorjaar ging het om het paasfeest en om het wekenfeest. En in het najaar om het loofhuttenfeest. En dan kwamen de mensen uit het hele land samen op weg naar Jeruzalem. Ja, sommigen woonden dichtbij, dat was wat makkelijk, maar er waren ook genoeg mensen die van ver af moesten komen. En was dat het geval, dan vroeg zeker die pelgrimsreis wel de nodige voorbereiding. Want er waren immers wel gevaren onderweg te vrezen. Gevaren die ook in Psalm 121 worden genoemd. Vers 3 bijvoorbeeld gaat het over struikelen. Dat kan zomaar gebeuren. Maar vers 6 spreekt over gevaren van de zon en van de maan. Nou, dat is misschien niet gelijk duidelijk wat daar dan mee bedoeld wordt. Maar als u overdag zou reizen en de zon die brandt een pit in de grond. Nou, dan is het belangrijk dat wel het hoofd bedekt wordt tegen de felle zonnestralen. Anders zou u een zonnesteek kunnen krijgen. Dus dat is ook een gevaar. En een gevaar van de maan, nou, dat kennen wij niet zo. Maar dat heeft ermee te maken dat in de tijd van de Bijbel ook al werd gedacht dat bepaalde gevaren te maken hadden met de stand van de maan. Zoals bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament sprake is van een maanzieke jongen. Dat er wel werd gedacht bij bepaalde maanverschijningen dat dan die ziekte des te meer openbaar kwam. Nou, op die manier zou je ons kunnen indenken, nou, dan is er ook gevaar in de nacht. En dan moet de Heer ook bewaren. En dan, aan het slot, wordt nog zelfs gesproken over alle gevaren. Dat is vers 7, alle kwaad wat ons kan overkomen. Nou, dat allemaal in ogenschouw genomen, dan vraagt dat natuurlijk voorbereiding voor zo'n pelgrim wanneer hij zijn pelgrimsreis naar Jeruzalem begint. Dan zitten we wel vervolgens direct met een vertaalslag naar ons toe, wat wel wat lastig te maken is. Want voor ons geldt dat toch niet dat wij nu worden opgeroepen om naar Jeruzalem te reizen. Van elke plaats van de wereld, elk jaar weer. Nee, dat hoeft niet. Het is immers zo dat wij niet meer worden opgeroepen door God om in Jeruzalem te bidden. Dat heeft de Heer Jezus onszelf geleerd in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat hij heeft gezegd, het doet er straks niet meer toe of nou de Heere God wordt aanbeden op die berg in Jeruzalem of op die heilige berg van de Samaritanen. Nee, waar het op aankomt, zegt dan de Heere Jezus, dat God zal worden aanbeden in geest en waarheid. En dat zegt de Heere Jezus omdat hij wist dat hij die tempeldienst die in Jeruzalem er toen nog was, zou gaan vervullen. En daarom, in plaats van die offerdienst in de tempel waar wij dan bij aanwezig moeten zijn en waar dan de gebeden tot God moeten worden gericht, geldt voor ons de opdracht om via Christus Jezus tot God te gaan. En dat doen we dus niet meer naar Jeruzalem. Maar als we dat dan hebben gezegd, dan zou in één keer de vraag boven kunnen komen, wat hebben wij dan nog aan Psalm 121 en al die andere pelgrimsliederen die er zijn? Nou, we kunnen en hoeven gelukkig niet te zeggen dat dan deze psalm niet meer van betekenis is. Ook voor de kerk van het Nieuwe Testament blijft deze psalm van belang. Hoe dan? Dan moeten we nog eens even indenken wat het nou betekende voor de vrome Israëlieten die op weg gingen naar Jeruzalem. Zij gingen op reis om daar in de tempel voor Gods aangezicht te verschijnen. En er kwam elk jaar weer de vraag op de pelgrim af, hoe vind ik nu in hem, in God, een verzoend en een reddend God? En dat is nou precies ook de vraag die voor ons allemaal zo hoogst belangrijk is. Want voor ons allemaal geldt dat we op reis zijn. Onze levensreis. Eens zullen ook wij voor God verschijnen als we sterven. Of eerder wanneer de Heer Jezus terug zou komen op de wolken van de hemel tijdens ons leven. En dat is geen willekeurige veronderstelling, maar een Bijbelse waarheid. We zijn allemaal reizigers. We leggen allemaal onze levensweg af van wieg naar graf. En dat zullen we allemaal wel instemmen. Maar de vraag die we dan daarbij moeten stellen is deze vraag. Zijn we nu ook daadwerkelijk pelgrim geworden op onze levensreis? Een pelgrim zoals in het Oude Testament, die reisde met een doel. Hij moest naar Jeruzalem. Daar moest de ontmoeting met de levende God plaatsvinden. En daar bereidde de pelgrim zich op voor. En nu zien wij wel in onze tijd, en misschien herkent u dat ook in uw eigen hart, dat heel veel mensen dat niet doen, die voorbereiding op de ontmoeting met God. Als we zelfs heel eerlijk naar de Bijbel luisteren, en dat moeten we doen en doen we ook nu, dan is er niemand van nature die zich daarop wil voorbereiden. U dus niet, en jij niet, en ik ook niet. Dat is nou die bittere ernst van de zonde die ons allemaal heeft aangetast. Waarom het nou zo nodig is dat God er ons op wijst. Bereid u voor. Waarom het ook zo nodig is dat de Geest onze ogen daarvoor opent. Dat ons leven hier op deze aarde niet eindeloos voortduurt. En daarom moet die vraag heel dringend op ons afkomen. Hoe zal ik nu voor God verschijnen? Dat is een vraag die we niet zo makkelijk onder ogen zien. Dat heeft ermee te maken dat we niet zo snel een antwoord kunnen geven op die vraag. Het is een vraag om over na te denken. Wat heb ik nu nodig om voor God te verschijnen? Wat zijn nu voor mij of bij mij de hindernissen die een goede afloop van de ontmoeting met God in de weg staan. Als we daarover gaan nadenken, dan zijn we ook bezig met de voorbereiding op onze levensreis en de ontmoeting met God. Maar dan gaat het dus over een innerlijke voorbereiding. En dat is niet iets wat we kunnen laten afhangen van het laatste ogenblik. Ook al denken we dat misschien wel. Later. En zijn we later, in een latere fase van ons leven aangekomen, dan denken we nog steeds. Het kan nog wel even uitstel. Maar het kan geen uitstel. Die vraag is zo belangrijk. Wie ben ik nu? Hoe kijkt God naar mij? Kan ik bij God komen met hoe mijn leven er op dit moment uitziet? De pelgrims in het Oude Testament beseften dat er veel tekorten en veel overtredingen bij hen waren. En daarom brachten zij ook hun offergaven mee wanneer zij op reis gingen om in de tempel voor Gods aangezicht te verschijnen. Ze brachten dankoffers, slachtoffers, brandoffers, zondoffers. Noem al die verschillende offers maar op waarover wij lezen in het Oude Testament. Maar het brengen van die offers, dat was ook niet het doel waarvoor ze nou speciaal naar Jeruzalem reisden. Vanuit de gedachte van, nou als ik maar mijn godsdienstige plicht weer heb gedaan, ik ben naar Jeruzalem geweest, heb daar een offertje gebracht, nou dan gaat het wel weer eventjes goed. En volgend jaar kom ik wel weer terug. Nee, natuurlijk niet. Het ging de pelgrims om de betekenis ook van die offers. Het ging immers om de verhouding tussen hen en God. Want God zegt dan zelf in zijn wetten, zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Daarom moesten die offergaven worden gebracht. Omdat anders niet Gods gunst, maar Gods vloek op hen zou rusten. Weer de vertaalslag gemaakt naar onszelf, naar onze eigen levens. Nee, wij hoeven geen offers meer te brengen wanneer wij naar God toe gaan. Want we mogen geloven dat Jezus Christus het lam is, dat als offer voor de zonde is geslacht. En zijn offer geldt voor eens en voor altijd. Dat wil zeggen, voor u die gelooft, is hij, Jezus Christus, de toegang tot God. Want hij heeft zijn leven immers gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Een ware gelovige mag daarom ook altijd vol goede moed zijn als het gaat om de vraag, hoe zal ik nu rechtvaardig voor God verschijnen? Want dan is het antwoord, dat mag ik en dat kan ik door het geloof in Jezus Christus. Maar toch wordt daar toch ook door de gelovigen, die ook vandaag er zijn, niet altijd rust bij ervaren. Dat het nou van als vanzelf wel goed ligt of goed komt tussen mij en de Heer. Hoe komt dat? Dat komt omdat er onderweg na die ontmoeting met de Heer zoveel gebeurt. En er zijn ook zoveel gevaren. Gevaren die ons moedeloos maken alleen al als we eraan denken misschien. Wat er allemaal mis kan gaan. Maar dan zijn er daarnaast ook daadwerkelijk gevaren die de verhouding met de Heer betreffen en die ons kunnen overkomen. Dan kan het zomaar gebeuren dat we op onze levensreis een tijd lang het einddoel van die reis uit oog verliezen. Dat we de troost en de zekerheid van het geloof kwijt zijn geraakt naar de omstandigheden die er dan zijn. Nou, dat laat dan wel zien dat de troost voor een gelovige, voor een pelgrim op zijn levensreis niet alleen iets is wat hij straks nodig heeft. Dat het niet alleen maar gaat om de vraag hoe zal ik nou God ontmoeten en hoe zal het dan op dat moment goed voor mij zijn. Wie met de Heere leven mag, heeft behoefte aan troost, aan de wetenschap dat het goed mag zijn tussen God en mij elke dag nodig. Als ik niet zou weten dat Christus voor mij is, hoe zou ik dan verder kunnen gaan of durven gaan? Met zoveel gevaren om mij heen, die mij van God weer zouden kunnen afleiden. Daarom, net als de pelgrims in het Oude Testament, is onderweg al de hulp van de Heere zo onmisbaar. Ja, als het leven voorspoedig gaat, Wat kunnen we dan veel aan, denken we. Dan voelen we ons misschien wel hele standvastige, gelovige mensen. Maar o wee, treft ons een ongeluk. Wat kunnen we dan opeens weer van die stumperige mensen zijn die al hinkende vooruit gaan, voor we het in de gaten hebben. Zouden wij de Heer Jezus weer uit het oog hebben verloren. Nu is er een bekend gezegde, dat u ongetwijfeld ook kent, dat de nood leert bidden. En gelukkig maar, dat wanneer er inderdaad gevaren zijn, bijzondere omstandigheden waardoor aan ons leven wordt geschud, dat we op die momenten ook des te meer onze knieën buigen en des te vuriger tot God gaan bidden. En daar nodigt de Heer onszelf ook vooruit, om dat te doen. Maar tegelijkertijd mag de vraag ook wel zijn bij ons allemaal van, nou moet het dan daarop aankomen dat er weer iets vreselijks gebeurt, iets wat ons stilzet op onze levensweg, voordat we gaan bidden. Voordat we weer beseffen, we hebben troost op onze levensweg nodig. Is het niet veel meer zo dat juist het leven met de Heer ook een leven mag zijn, wat al zachtjes en zoetjes aan, zo zou je het kunnen zeggen, met de Heer optrekt. Elke dag de Heer nodig heeft. Zo ziet de Heer dat toch graag, dat we elke dag weer bij hem komen. En niet pas op die momenten dat we echt in een moeilijke omstandigheid zijn terechtgekomen. Nee, de Heer wil elke dag zijn hulp geven. Zodat mag worden ervaren dat onze levensreis niet alleen een reis is naar God, maar ook een reis mag zijn met God. En dat mag heel eenvoudig toch vorm krijgen als ik besef elke ochtend weer, wanneer ik opsta, dat de Heer het is die mij de krachten moet geven voor die dag. Om naar school te gaan, om het werk te doen, buitenshuis, binnenshuis. En als ik weer terugkom, 's middags of 's avonds, en ik ga naar bed, dat ik dan opnieuw de Heer nodig heb. En ik mag de Heer voor alles bidden en danken wat er gebeurd is die dag. Maar ook weer met het oog op de komende nacht, dat ik me afhankelijk weet van de bewaring van de Heer. Nou, zo mag het dan in ons dagelijkse levensritme toch zichtbaar worden bij wie we nu onze hulp zoeken. Dat we weten, we zijn afhankelijk van hem die ook zijn hulp wil geven. Elke dag van het leven. Maar wie is dan hij die zo nabij wil zijn? Die zijn hulp wil schenken aan ieder die het van hem vraagt en bij hem zoekt. Nou, dat brengt bij het tweede punt van de preek. Onze levensgezel. Want in Psalm 121 vertelt de dichter wie zijn levensgezel is. Dat is de Heere. Maar besef dan ook weer bij Psalm 121, net zoals bij al die andere psalmen die we hebben gekregen, dat we dan niet alleen maar mee worden genomen in het leven van een psalmdichter. Dat we een inkijkje krijgen in het hart en in het leven van een Israëliet, hoe zijn levensweg is en hoe zijn omgang met God is. Nee, al die psalmen die in de Bijbel staan, die heeft God ook aan ons gegeven, dat we daardoor iets mogen leren over God. Wie hij nu is voor een gelovige. En zo wil ook in Psalm 121 God iets over zichzelf bekendmaken. Over hoe hij nu door de gelovigen wordt gekend en hoe zijn hulp nu wordt ervaren op de levensreis. Want immers, hij is het God die de pelgrims nieuwe kracht geeft en beschermt in alle gevaren. Maar hoe noemt hij nou zichzelf, God de Heere? Ja, de Heere, ik zeg het al, maar dan is het wel Heere, jongens en meisjes, kijk maar, Heere met allemaal hoofdletters geschreven. In het Hebreeuws staat er dan Yahweh. En die naam schrijven wij als Heere, en we doen het dan met allemaal hoofdletters, als onderscheid van die andere naam Heere, die we ook zo vaak in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament tegenkomen, waar we maar één hoofdletter gebruiken. Dan staat er in het Hebreeuws voor die naam met één hoofdletter geschreven Adonai. Het gaat dus om twee verschillende namen voor God. Yahweh, of Heere met hoofdletters. En Adonai, dat is Heere met één hoofdletter. En die twee namen hebben hun eigen betekenis. Want Adonai, dat betekent God, hij is de Heere, de gebieder, de machthebber. Nou, over die naam hoef ik nu verder niet te hebben, maar wel die andere naam, Yahweh. En die naam betekent ik ben. Met die naam heeft God zich bekendgemaakt aan het volk Israël. Als de God die er is. Als de God die erbij is. Hij is de God die gereed staat om zijn volk tot hulp te zijn. En met die naam Heere heeft God zich als eerste bekendgemaakt bij het volk Israël toen zij in Egypte verdrukt werden. Ze waren een slavenvolk en hun roep tot God kwam tot God, want hij hoorde het en hij zag het hoe zwaar ze het daar hadden in Egypte. Toen heeft de Heere zich bekendgemaakt als de God die ook in de nood nabij wil zijn. Ik ben erbij, ik ben de Heere met hoofdletters. Maar de Heer heeft meer gedaan. Hij heeft zich met de naam Heere ook laten kennen als de God die helpt uit de nood door hen te redden uit die slavernij. Nou, met dat stukje van de geschiedenis van het volk van Israël in ons achterhoofd begrijpen we wel dat die naam Heere ook een heel bijzondere band aangeeft tussen God en zijn volk. Een band die bevestigd is en versterkt is toen God zijn volk uit Egypte had geleid en bij de berg Sinaï had gebracht. Daar heeft deze God met de naam Heere, Yahweh, een verbond gesloten met zijn volk. En daar heeft hij het beloofd dat zij voor eeuwig zijn volk mochten zijn en dat hij hun God zou zijn. En dat heeft de Heer niet alleen maar met woorden laten horen, nee, hij heeft ook zijn daden laten spreken. Ja, die daden die in de geschiedenis zichtbaar waren, natuurlijk, van de redding uit Egypte. Maar er is ook een andere daad van God uit, die op een bijzondere wijze laat zien dat nu deze God bij zijn volk wil wonen. En dan denk ik aan het feit dat hij de opdracht heeft gegeven om een tabernakel te maken. Een tent, te midden van al die tenten van de Israëlieten, waar nu God heel dichtbij zijn volk wilde komen wonen. En toen eenmaal het volk Israël het land Kanaan was binnengegaan en daar enige rust was gekomen, mocht die tabernakel worden vervangen door een tempel. En die tempel werd gebouwd in Jeruzalem. Daar woonde God, op die heilige berg, in de tempel. Te midden van dat volk wat hij zelf had uitgekozen en waar die bijzondere band mee was. En dan moet aan die plaats denken, de tempel, waar de Heere woont in het heilige der heiligen. Dat daar nu die pelgrims op reis naartoe zijn, elk jaar weer. Naar de woonplaats van God. En daarom zeggen ze het ook, al zijn ze nog ver weg van die plaats. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Nee, dat is niet een vraag naar de bergen van bergen, help ons. Nee, het is een uitroep die uitdrukking geeft aan het reisdoel. We kijken vooruit naar die bergen. Nu liggen ze nog voor ons. Maar straks zullen wij de bergtoppen van Juda beklimmen. En dan nog even, dan zal de berg Sion in het oog komen. Daar gaat het hart van de pelgrim naar uit. Naar die ontmoeting met God die daar woont op de berg Sion. Die daar troont in de tempel. Telkens weer wordt die blik dan vooruitgetrokken en in gedachten zien de pelgrims Jeruzalem al liggen op die heuveltop. Jeruzalem, stad waar God wil wonen in het midden van het volk. Hij is het die aan het volk het geloof en de hoop en de liefde geeft om elk jaar weer dan die pelgrimsreis naar Jeruzalem te maken. Hij is het die ook tot hulp is tijdens die reis naar Jeruzalem. Het is de Heere die dan de reisgenoot of de levensgezel is voor de pelgrims. Ze hoeven niet alleen te reizen, maar de Heere gaat met hen mee. Deze Heere, hij is hen, de pelgrims, tot hulp. En hoe hij dan hun tot hulp is, dat wordt in Psalm 121 met allerlei andere woorden en voorbeelden verder uitgewerkt. Vers 3 tot en met 8. En in die versen die dan nog resten in Psalm 121 staat één woord of één begrip centraal. Dan gaat het om bewaren. Het is God die bewaart. En het is God die de bewaarder wordt genoemd. Telkens en telkens weer. De Heere is het als bewaarder die de voeten van de pelgrims vastmaakt, zodat ze niet struikelen. Hij is de bewaarder die dag en nacht wakker is om te waken over hen. Niet de minste vermoeidheid zal hen ophouden. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Jaar in, jaar uit zal hij waken. Overdag zal God beschutten tegen de hitte, 's nachts tegen de gevaren die aan het maanlicht werden toegekend. En dan zijn het ook die laatste woorden van Psalm 121 die erop wijzen dat Gods bewaring zich uitstrekt over het hele leven. Dat die bewaring dus zelfs die pelgrimsreis, dat moment in het leven, nog overstijgt. Het hele leven mag staan onder de bescherming of bewaring van God. Elke werkdag weer, wanneer er 's morgens op uit wordt gegaan en 's middags weer het huis mag worden opgezocht, mag staan onder de bescherming van God. En dan staat er ook nog dat het uiteindelijk gaat om Gods bewaring tot in der eeuwigheid. De laatste woorden van deze psalm. Nou, dat laat dan wel zien dat het heel toepasselijk is om deze psalm ook te lezen met het oog op onze levensreis. Van wieg naar graf. Onze reis naar de eeuwigheid. Onze reis naar de ontmoeting met God de Heere. Hij beloofde dat hij ons op die levensreis nabij wil zijn. Hij biedt zijn hulp aan voor alle omstandigheden van het leven. Maar wat betekent dat dan? Heel concreet voor de gelovigen die er zijn, die er ook nu zijn, die ongetwijfeld ook hier zijn. Wat betekent dit dan, deze woorden, voor u die ook zo verlangt naar God de Heere? Nou, dan is het toch wel duidelijk, hij is de God die zijn kinderen in dit leven bewaart. En dat die bewaring er dan ook op gericht is, dat die band tussen God en de pelgrim niet verbroken wordt, maar dat die steeds hechter en hechter mag worden. Ook al zijn er zoveel machten om ons heen die de band met God proberen op te rekken en zelfs, als het zou kunnen, ja, dat zou de duivel wel willen, die band laten breken tussen God en een pelgrim. Maar dat zal niet gebeuren. Oh nee, want wie God door een waar geloof mag kennen, die zal hem nooit meer kwijtraken. God zelf houdt zijn kinderen vast. We belijden het elke keer weer. Wat zijn hand begon, dat laat hij niet los. En over gevaren die er zijn, ook voor het leven van Gods kinderen in deze tijd, daarover hebben we ook gelezen uit Romeinen 8. Die laatste versen, waar Paulus allerlei dingen opsomt die er kunnen zijn, waardoor onze eigen ervaring, de band met God, losser kan worden of in gevaar zal komen. Maar dan is het juist ook weer zo stellig gezegd en zo troostrijk verwoord, dat er dan staat, zo stellig, als alleen God het kan zeggen, dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Ja, dan gaat het in Romeinen speciaal over de liefde van Christus. Maar dat wil ik nou vanmiddag zo graag verbinden met die woorden van Psalm 121, want het gaat over diezelfde God. De liefde van Christus in Romeinen 8 vers 35 genoemd, is geen andere dan de liefde van God zoals ons die toestraalt uit Psalm 121. De liefde van God de Vader en de liefde van God de Zoon is één. Beide zoeken de redding en bewaring van een verloren mensenkind. Beiden werken zij aan die ene zaak of daad, namelijk de rechtvaardiging van een zondaar. Zodat jij zonder verschrikken voor God mag verschijnen in geloof aan Christus verbonden. Zonder verschrikken. Dat is een uitdrukking die wordt zo wel eens gebruikt. Maar begrijpt die dan goed? Dat wil zeggen, zonder vrees voor straf. Zonder bang te hoeven zijn voor Gods verterende heiligheid. Want God is zo heilig dat alles wat onheilig is niet bij hem kan bestaan. Maar in geloof aan de Heer Jezus verbonden hoeft die vrees er niet zijn. Het is Jezus Christus zelf die door zijn woord en door zijn Heilige Geest laat weten dat er in en door hem het leven verkregen wordt en dat het niet meer afgenomen wordt voor wie het kreeg. In hem ligt het vast. En waarom ligt het nou zo vast in de Heer Jezus? Omdat hij met zijn dierbaar en kostbaar bloed heeft betaald voor alle zonden. In hem is die verzoening tussen God en die zondaar tot stand gekomen. Wie door het geloof mag schuilen achter Jezus bloed, is niet alleen voor het leven na de dood beschermd. Nee, al vanaf het ogenblik dat een zondaar tot Christus vlucht, hier tijdens dit leven, mag hij komen te staan onder de bescherming van Jezus Christus. Altijd blijft hij met degene die op hem vertrouwen. En hoe blijkt dat dan? Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is de Geest die in ons woont. En het is de Geest die de gelovigen met God de Vader en met God de Zoon verbindt. Het is ook de Heilige Geest die voor de heiligen, voor de gelovigen bidt. En dat bidden van de Heilige Geest is ook wat in Romeinen 8 wordt genoemd. Het is natuurlijk te veel om allerlei aspecten uit Romeinen 8 er nu bij te nemen. Maar toch, ik wijs dat nog heel even aan uit vers 27. Het is de Geest die voor ons bidt. De Geest brengt onder woorden wat we nodig hebben. De Geest ziet ook de dingen zoveel scherper dan wij dat zelf doen. En daarom, een christen kan niet zonder de hulp van de Heilige Geest. Maar die hulp is er ook. Die is toegezegd. De Geest bidt daadwerkelijk voor hen die bij Christus horen. Nou, wat een rijke zegen dan, dat die Geest ook door Jezus Christus geschonken is. Voor alle die in hem geloven. En dat u ook op die belofte mag pleiten, heel persoonlijk, dat de Geest geschonken wordt wie de toevlucht neemt tot Jezus Christus als zaligmaker. En de Geest zelf belooft het ook om in ons te werken en ons hart en leven steeds meer en meer aan de Heer Jezus te verbinden. Samengevat zouden we mogen zeggen, ja, het leven van een christen mag onder de hoede staan van een drie-enige God. Het is niet alleen de Vader die zijn liefde toont, het is ook Jezus Christus, Gods Zoon. En het is ook de Heilige Geest. Ja, zij, die drie-enige God, strekken hun bewarende hand uit over een zondaar en geleiden hem of haar op de pelgrimsreis van dit leven op weg naar het eeuwige Vaderhuis. Mag u daarvan weten? U en jij, zoals hier in de kerk zit, of dat u thuis meeluistert, kunt u dat nu van harte ook instemmen met het heel uw hart? Ja, de Heer is ook mijn bewaarder. Hij is mijn hulp. En ook op alles wat er gebeurt, mag ik eens zeggen, mijn hulp is van de Heer. Wat zijn we zonder die hulp van de Heer toch beklagenswaardige mensen? Meer dan we zelf beseffen. En dat we dat dan niet beseffen, dat we de hulp van de Heer missen en daarmee het allermooiste missen. Dat is nou ook weer de vloek van de zonde, dat we zo blind zijn, dat we er niet inzien, dat we dan zo ellendig zijn. Maar toch, het is waar, het is vreselijk om zonder Christus Jezus te leven en te sterven. Maar daartegenover, hoe troostrijk en hoe zalig is het, wie met Christus mogen leven, in hem geborgen zijn. Ja, dat zijn rijk bevoorrechte mensen. Die een diepe levensvreugde mochten ontvangen. En daarover iets meer nog vanuit het derde punt van de preek. Onze levensvreugde. Het is ons al duidelijk geworden. In Psalm 121 luisteren wij naar de belijdenis van een oprecht gelovige. Een gelovige die mag zeggen, mijn hulp is van de Heere. Maar dat is geen droge belijdenis. Droog zonder ziel, zonder liefde. Alleen met het verstand. Nee, het hart van de dichter klopt in deze woorden die hier klinken. Het is de levenservaring van hem waaruit hij spreken mag. En die levenservaring die dan daaronder ligt, die geeft aan die woorden die hier klinken ook de tinteling van vreugde. God, de Heere, is mijn hulp. En daar is de dichter vast van overtuigd. En dat blijkt dan ook uit de tweede helft van Psalm 121, vers 2. Vers 2b dus. Dan wordt er gezegd van de Heere, die hier beleden en bezongen wordt, dat gaat over hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De dichter verwijst dus hier naar God die ook de schepper is. En dat is opvallend. Want immers de naam Heere met hoofdletters geschreven, zo hebben we al gehoord, verwijst juist naar de hulp van de Heere toen het volk in Egypte was. En door de Heere uit Egypte was bevrijd. En die gebeurtenissen bij de berg Sinaï, waar God een verbond heeft gesloten met het volk. Dat hebben we zojuist allemaal gehoord. Maar nu verwijst de psalmdichter in vers 2b nog heel bewust ook naar de scheppingswerken van de Heere. En daarmee wordt dan duidelijk dat aan God wordt gedacht die helemaal aan het begin van het leven staat. Hij is de schepper. En wat God heeft geschapen, daar gaat het om. Wat God heeft geschapen, dat laat hij niet los. Zo zeker als God de schepper is in de belijdenis van deze psalmdichter en ook toch in onze belijdenis. Zo zeker is het nu dat hij ook de bewaarder is of helper. En dan proef je weer in de woorden van deze psalmdichter de vreugde van de pelgrim. Hij weet op wie hij vertrouwen mag. Op wiens hulp hij aan kan. Het is zijn God die hemel en aarde schiep en sinds bewaarde. Maar nu kunnen we die vreugde van God als levensgezel op onze levensreis ook nog op een andere manier uit de scheppingsgeschiedenis duidelijk maken. Hoe dicht hij nu bij ons wil zijn. Dan moeten we denken aan de schepping van de mens. Op de zesde dag. Eerst werd toen Adam door God geschapen. God, hij vormde uit het stof van de aarde een lichaam. En hij gaf aan dat lichaam de levensgeest. Maar eerst was Adam nog alleen. Al duurde dat niet lang. Toen kreeg Adam namelijk Eva. En wat wordt er dan gezegd wanneer Adam Eva krijgt? Dan staat daarvoor opgeschreven dat God heeft gezegd: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. En wanneer die woorden hebben geklonken, ik zal hem een hulpe maken, dan wordt ons de geschiedenis verder beschreven hoe Eva nu geschapen is. God liet een diepe slaap op Adam komen. En toen nam hij een van de ribben van Adam en die rib werd door God omgevormd tot een vrouw, aan wie hij ook de levensgeest gaf. En toen maakte God Adam weer wakker. En vol verrukking slaat dan Adam zijn ogen op. En wie ziet hij daar? Eva! En dan lezen we die woorden die ook die tinteling van vreugde geven, zoals die ook in Psalm 121 doorklinken. Dat dan Adam het zegt, deze is ditmaal been van mijn been, beenderen en vlees van mijn vlees. Adam ziet het onmiddellijk, in Eva heeft hij nu een levensgezel gekregen. En wat een vreugde is dat voor Adam geweest. Hij is niet meer alleen, hij mag nu samen met Eva hier op deze aarde leven. En we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoe diep die vreugde is geweest tussen dat allereerste paar. Want alles immers was nog volmaakt. Adam en Eva, door God aan elkaar gegeven, samen mogen zij hun levensreis gaan. Maar denk dan nog heel even terug aan die woorden die God had gesproken voordat Eva werd geschapen. Toen had God het al gezegd, Eva komt als hulpe tegenover Adam. dus Adam tot hulp. Adam kon en mocht het zeggen, Eva is mijn hulp. Nou, en nu is het datzelfde woord in het Hebreeuws voor hulp, wat ook in Psalm 121 klinkt. Mijn hulp is van de Heere. En daar klinkt diezelfde verwondering in door. Ik heb de Heere, de schepper van de hemel en aarde aan mijn zij gekregen. Met hem mag ik samen nu door het leven gaan. Hij is mijn hulp. Met hem kan en mag ik het leven door. Bij hem mag ik telkens weer het hart uitstorten. Bij hem mag ik komen om raad te vragen. Bij hem mag ik schuilen in mijn verdriet. Bij hem mag ik mij veilig weten in gevaar. En als dat allemaal zo wordt ingeleefd, dan is dat toch ook de taal van de liefde die daarin klinken mag. En wanneer die woorden daadwerkelijk uitgesproken worden, dan is het ook de taal van de liefde, twee geliefden die elkaar gevonden hebben. Nou, zo is de Heere ook vanmiddag weer de God die ons heel dichtbij opzoekt en zich als een hulp wil laten kennen. Hij maakt zich bekend aan u, aan jou, als de God die uw bruidegom wil zijn, mag ik het zo zeggen. Die als een bruidegom zijn bruid tot hulp en andersom als een bruid haar bruidegom tot hulp wil zijn. Zo is God voor iedereen die op hem vertrouwt. En weer wijs ik dan op de Heer Jezus Christus. Want zonder hem kunnen we niet voor God bestaan. Jezus Christus, hij is de middelaar. Hij is het die God en de zondaar samenbrengt. Maar dan is de Heer Jezus niet zomaar een middelaar die als het ware een goede match probeert te maken tussen twee partijen. Nee, de Heer Jezus, hij is ook de borg. Dat betekent dat hij tegen de Vader heeft gezegd, Vader, ik sta nu persoonlijk voor deze zondaar in, dat hij, dat zij bij u komen kan. Zij is een zondaar, jawel. Maar zie toch, Vader, ze is van zonde gewassen. Ik heb mijn bloed gegeven over haar leven tot de reiniging van alle zonden. En daarom is ze nu reinig en heilig voor u. Buiten de Heere Jezus om kunnen we daarom nooit met Psalm 121 zeggen, mijn hulp is van de Heere. Maar in hem, de Heere Jezus, en zijn offer tot verzoening, ligt dan die vreugde van die band met God door het geloof wel vast. Ja, voor eeuwig. Welke stormen dan ook kunnen woeden in het leven. Welke gevaren dan op onze levensreis zich kunnen voordoen. Welke diepe dalen ik door moet trekken. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw grote naam, dat u voor het behoud van zondaren nu alles meebrengt wat nodig is. Van ons hoeft er helemaal niks bij. U maakt het bekend dat u opzoekt, dat u wilt helpen en dat u de pelgrims op hun levensreis nabij wil zijn. En op welke bijzondere manier als hun levensgezel. Heren, mogen we zo u leren kennen en zo met u reizen. En dat we het zo ook mogen beleiden. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderhuis. Want mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Wat u allemaal met daarvoor meebrengt, ons hart en ons verstand staat er sprakeloos bij. We worden er zo klein onder. Wat bent u goed, Heren. En nou bidden wij van u, laat dan niemand van ons denken van nou, kan nog wel zonder u. Leg dat verlangen dan maar in ons hart wanneer we u, de Heren, nog niet persoonlijk als onze helper kennen. Dan komt u ons maar opzoeken en wordt ons maar te sterk. We danken u dat we zo hebben mogen luisteren tot twee keer toe deze zondag naar uw eigen woord. Wij bidden u, zegent u ons verder deze week. De werkweek die weer ingaat. Of misschien zijn er al die weer aan het werk moesten in de zorg of op een ander terrein waar onze aanwezigheid nodig is, ook op de zondagen. Geef ons kracht dat we het werk mogen doen. Mogen we ook als goede verspreiders van de eer van uw naam in onze samenleving, of in de samenleving, onze plaats innemen. Dat van ons leven een goede geur mag uitgaan. Een geur die naar u, de Heere, wijst. Weest u met jongens en meisjes, nogmaals bidden we voor hen. Geeft u veel plezier om morgen weer naar school te gaan. De jongelui ook, het voortzetonderwijs. Degene die een beroepsopleiding hebben te volgen, misschien duurt het nog een week of twee weken, geeft u ook aan hen weer veel nieuwe studievreugde. En mag zo het leven, wat we dan het normale leven noemen, weer beginnen en helpt u ons daarbij. Wij vragen u om vergeving van al onze zondigen, ook het zondige van dit uur. Zie ons aan, o God, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn naam bidden wij u, o God, hoor ons dan uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 91, vers 7 en 8. Vers 7 met de woorden, omdat hij mijn naam erkent, zal hij mijn gunst verzellen. En het achtste vers, ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Vers 7 en 8 van Psalm 91. ontvangen met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.